Eindelijk is de avond aangebroken waar jullie allemaal reikhalzend naar hebben uitgezien om opnieuw te kunnen verder gaan met het Marcus-evangelie. Marcus-verhaal, de nieuwe Exodus in Jezus, is niet enkel een naam. Dat zal je ondertussen al wel gemerkt hebben. Marcus vertelt ons het verhaal van de Heer Jezus vanuit het oogpunt van de nieuwe aangekondigde Exodus. En ik denk dat het goed is om opnieuw heel kort doorheen wat we al overdacht hebben van in de inleiding te doorlopen met 7 mijlslaarzen om terug de draad te kunnen oppikken. En het is meer dan 3 maanden geleden ondertussen, want we zijn inmiddels in hoofdstuk 14 en u ziet op ons overzicht dat dit bijna het laatste gedeelte is, want daarna volgt dan na 15 vers 47 vanaf hoofdstuk 16 de epiloog. En dan is het afgelopen met het Marcus-evangelie. Nu, ik denk dat we nog ongeveer 3 studies zullen nodig hebben om dit af te werken. Maar ik wil me ook niet vastpinnen. Er zijn nog hele belangrijke stukken, gedeelten waar ik van overtuigd ben, die weinig bekend zijn. En daar wil ik toch ook wel mijn tijd voor nemen. Nu, als we even onze tekening erbij nemen, die zeg maar de grote hoofdpunten van het Marcus-evangelie visueel voorstelt, dan zien we dat het boek in 3 blokken opgedeeld is naar de Exodus. De Exodus begon met Gods machtige daden bij de verlossing van Egypte. Zo hebben we dat ook gezien in de eerste 8 hoofdstukken. Jezus, machtige daden en machtige woorden, hebben we gezegd. In het middenblok is de reis, de woestijnreis van het Marcus-evangelie, van Galilea naar Jeruzalem. En dan de aankomst in Jeruzalem en wat er zich daar afspeelt. Nu, u zult zich nog herinneren dat Marcus ook meteen de aanzet geeft. Hij vertelt ons niets over Jezus' afkomst, maar zijn verhaal opent met 2 aanhalingen uit de profeten. Het goede nieuws van Jezus kan volgens Marcus maar begrepen worden vanuit de profetische verwachtingen in Israël. Want het goede nieuws volgens het Marcus-evangelie is namelijk dat Yahweh naar de belofte van Jesaja zal terugkomen tot zijn volk, Jesaja 40, vers 3. En gezien het volk van God er niet klaar voor is, zal de Elia door Malachi aangekondigd eerst komen om Israël voor te bereiden op de komst van Yahweh. Want inderdaad, dit is de grote dag van de Heer. Yahweh die komt terug tot zijn tempel. En wat volgt is dus een heel ernstige waarschuwing. Dus in Jesaja 40 heb je het goede nieuws, Malachi 3 een zeer ernstige waarschuwing. Want indien dat Israël geen gehoor geeft aan die boodschapper van God, zal Yahweh de vloek van het verbond over Israël en het land brengen. Dit is hun laatste kans, anders is het met nationaal Israël definitief afgelopen. En Marcus richt de spot vervolgens op de Heer Jezus, die gedoopt wordt en erkenning krijgt uit de hemel, dat hij de ware Israël is, dat hij de Davidische erfgenaam is, een uitverkoren dienaar. En we zien vervolgens dat Johannes de Doper heel kort daarna gevangen gezet wordt, en dan gaat Jezus zijn discipelen roepen, en gaat hij in Galilea het evangelie van het koninkrijk verkondigen in de synagogen. En ondanks zijn machtige daden en machtige woorden, zien we dat de Heer Jezus al heel snel tegenstand verkrijgt. De lokale overheden die willen hem al heel snel doden. En wanneer een gezantschap uit Jeruzalem Jezus daden toeschrijft aan het feit dat hij bezeten is van een onreine geest, ja, daar zien we het hoogtepunt van Jezus' verwerping. En wat is zijn reactie? Vanaf dat moment gaat hij enkel nog in gelijkenissen spreken. En die gelijkenissen die zullen een schiftingsproces doorvoeren in Israël en eigenlijk kan het licht brengen wie binnen en wie buiten is. Alleen zij die de wil van God doen door Jezus gehoor te geven en hem na te volgen, die betonen tot Gods volk te behoren en deel te hebben aan Gods koninkrijk. Maar we leren ook in dat gedeelte dat de discipelen niet begrijpen wie Jezus is. Ze blijken evenzeer blind te zijn en ook zij lijken besmet met het zuurdeeg van Herodes en de Farizeeën. En ze moeten leren wat het betekent om Gods heilig volk te zijn en Jezus na te volgen in cruciform discipelschap. En dat onderwijs komt er tijdens de reis van de nieuwe Exodus. De reis van Galilea naar Jeruzalem. Daar gaat de Heer Jezus zijn discipelen voor en hij wil hen de openen oog voor wat hem zal overkomen en wat hij zal doen in Jeruzalem. De discipelen die begrijpen er uiteindelijk helemaal niets van. En er doen zich tijdens die reis doen er zich tal van incidenten voor, waaruit blijkt dat ook de discipelen niet alleen vasthouden aan leringen van mensen, maar ook besmet zijn met het zuurdeeg van de Farizeeën en de schriftgeleerden. Ja, de discipelen die zien wel iets, maar het is wazig en onduidelijk. Ze zien nog steeds niet wat de Heer Jezus werkelijk is en waar het koninkrijk precies om gaat. Ze hebben nood aan nog een tweede maal aangeraakt te worden om helder te kunnen zien. En wanneer dan uiteindelijk Jeruzalem in zicht komt, het laatste gedeelte, dan gaat Jezus gezeten op een ezelsveulen als Israëls koning naar Jeruzalem. Maar het wordt geen triomfantelijke intocht. Jezus wordt er door de overpriesters, door de overheden niet ontvangen. Naar het standaardpatroon van een intocht kan dit geen goede afloop kennen. De koning die zal een tweede keer komen om de rebellen te doden en een stad in brand te steken. En na even rondgekeken te hebben in een tempel, verlaat de Heer Jezus de stad. En de volgende dag gaat de Heer Jezus terug naar Jeruzalem en hij heeft honger. Maar hij vindt geen goede vrucht. Hij vindt aan de vijgboom die een vol bladerdek heeft, geen vrucht. En hij gaat die vijgenboom vervloeken. Jezus' boodschap van het Koninkrijk van God vindt geen ingang, bewerkt geen vrucht onder nationaal Israël. En in Jeruzalem gekomen gaat hij rezen naar de tempel. En in het tempelincident kondigt hij, net zoals Jeremia het deed in zijn dagen, het oordeel aan. De tempel is geen gebedshuis voor alle volken, maar een bolwerk van rebellie en verzet tegen het aangebroken koninkrijk van God. De volgende dag gaat de Heer Jezus weer naar Jeruzalem en merkt Petrus op dat de vijgenboom die de Heer Jezus vervloekt heeft, van de wortel af compleet verdord is en dus niet langer levensvatbaar is en nooit meer vrucht zal voortbrengen. Ja, deze berg die het koninkrijk van God in de weg staat, de tempelberg met zijn tempelhierarchie, zal net zoals de verdrukkers en vijanden van Gods volk bij de eerste Exodus in zee geworpen worden. En in Jeruzalem gekomen had hij rezen naar de tempel en wordt zijn gezag in vraag gesteld door de overpriesters en schriftgeleerden en de oudsten. En Jezus maakt duidelijk dat het tempelincident dat het gevolg is van het feit dat zij de Elia geen gehoor hebben gegeven. En door de gelijkenis van de onrechtvaardige landlieden had de Heer Jezus hen te kennen geven dat hun plan om de erfgenaam van de wijnhaard te doden, dat dat juist de dwaasheid is. De wijnhaard zal echter van hen afgenomen worden en aan anderen gegeven worden. En hoewel dat de oversten begrijpen dat de Heer Jezus het over hen heeft, volgt er geen bekering. Maar ze zijn nog meer vastberaden om de Heer Jezus te doden. En om de Heer Jezus te kunnen strikken, om hem te kunnen aanklagen, gaan ze hem bestoken met allerlei vragen die als een boemerang terugkeren in hun gezicht. En er is niemand die hem nog iets durft te vragen. En dan had de Heer Jezus hen zelf een vraag stellen die duidelijk maakt dat zij geen idee hebben wie de Davidische erfgenaam wel is. Ja, zij menen dat de komende uitverkorene een zoon van David is. Maar Jezus leert hen aan de hand van Psalm 110 dat zij wel aan het verkeerde eind beginnen. De Davidische erfgenaam die zij verwerpen en vastberaden zijn te doden is niemand minder dan Davids Heer. De priesterkoning, de rechterhand van God de Allerhoogste, die zal gaan zitten in Gods troon en al zijn vijanden zullen tot een voetbank voor zijn troon worden gemaakt. En wat dat te betekenen heeft voor Jeruzalem en de tempel, dan gaat de Heer Jezus zijn discipelen leren op de Olijfberg tegenover de tempel. En dan gaat hij hen vertellen dat, nadat hij er niet meer zal zijn, de valse profeten en zogenaamde messiassen, die Israël als verlossers zal verkiezen en gaat nalopen, dat die de tempel tot een gruwel ter verwoesting zullen maken. En dan zal de mensenzoon in wolken gezien worden. Hij die door hen verworpen was, zal gerechtvaardigd zijn in de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. Hij zal gerechtvaardigd zijn wanneer boodschappers uit alle volkeren van de aarde het ware volk van God bijeen zullen vergaderen. En dan zal gezien worden dat Jezus weg om het ware Israël van God te zijn, dat dat de enige ware weg is. De discipelen die moeten echter aanhoudend waakzaam blijven, want dag en uur is onbekend wanneer dat de Heer opnieuw tot zijn huis zal komen. En wanneer de zware onlusten in Jeruzalem aanbreken, zal de Heer niet lang op zich laten wachten. En dan moeten ze de stad zo snel mogelijk verlaten. Ze moeten waakzaam zijn. En dat is waar we ongeveer geëindigd zijn in de laatste overdenking. Ik hoop dat het een beetje een opfrissing was en dat je merkt dat de verhaallijn vasthouden van het evangelie eigenlijk niet zo moeilijk is. Je hebt een paar ankerpunten hier die duidelijk gegeven worden op het overzicht en de rest kan je voor jezelf redelijk vlot invullen, denk ik. Dan gaan we van start met het gedeelte dat we deze avond zullen overdenken. Ik wil lezen Marcus 14 vanaf vers 1 tot vers 26. Pesach en het feest van de ongezuurde broden nu was na 2 dagen. En de overpriester en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem met list zouden grijpen en doden. Want ze zeiden niet op het feest, opdat er niet misschien opschudding onder het volk komt. En toen hij in Bethanië was in het huis van Simon de Melaatse, kwam er, terwijl hij aanlag, een vrouw met een albasten fles met balsem van echte, kostbare nardus. Ze brak de fles en goot die uit op zijn hoofd. Nu waren er sommigen die haar dit zeer kwalijk namen bij zichzelf en zeiden, waartoe is deze verkwisting van de balsem gebeurd? Want deze balsem had voor meer dan 300 denaren verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En zij scholden haar uit. Jezus echter zei, laat haar begaan. Waarom valt u haar lastig? Zij heeft een goed werk aan mij verricht. Want de armen hebt u altijd bij u, en wanneer u wilt, kunt u hun wel doen. Mij echter hebt u niet altijd. Zij heeft gedaan wat ze kon. Zij heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Ja, voorwaar ik zeg u, overal waar dit evangelie wordt gepredikt in de hele wereld, zal ook van wat deze heeft gedaan, gesproken worden tot haar gedachtenis. En Judas Iscariot, 1 van de 12, die ging weg naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. En toen zij nu dit hoorden, verblijden zij zich en beloofden hem geld te geven. En hij zocht hoe hij hem bij gelegenheid zou overleveren. En op de eerste dag van de ongezuurde broden, waarop men het Pesachlam slachtte, zeiden zijn discipelen tot hem, waar wilt u dat wij heen gaan en toebereidselen maken dat u het Pesach eet? En hij zond 2 van zijn discipelen weg en zei tot hen, gaat de stad in en u zal een mens tegemoet komen die een kruik water draagt. Volgt hem. En waar hij ook naar binnen gaat, zegt tot de Heer des Huizes, de meester zegt, waar is mijn gastverblijf waar ik het Pesach met mijn discipelen kan eten? En hij zal u een grote toegeruste bereide bovenzaal wijzen, en bereidt het ons daar. Zijn discipelen gingen heen en kwamen in de stad, en vonden het zoals hij hun had gezegd. En zij bereidden het Pesach. En toen het avond was geworden, kwam hij met de 12. En terwijl zij aanlagen en aten, zei Jezus, voorwaar, ik zeg u dat één van u mij zal overleveren, één die met mij eet. Ze begonnen bedroefd te worden en één voor één tot hem te zeggen, ik toch niet? Hij nu zei tot hen, 1 van de 12, hij die met mij in de schotel indoopt. Want de mensenzoon gaat wel heen, zoals van hem geschreven staat, maar wee die mens door wie de mensenzoon wordt overgeleverd. Het zou goed voor hem zijn als die mens die geboren was. En terwijl zij aten, nam hij brood, en nadat hij had gezegend, brak hij het en gaf het hun en zei, neemt, dit is mijn lichaam. En hij nam een drinkbeker, en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die, en ze dronken allen daaruit. En hij zei tot hen, dit is mijn bloed, dat van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar ik zeg u dat ik geenszins meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok, tot op die dag, wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. En nadat zij de lofzang hadden gezongen, gingen ze naar buiten, naar de Olijfberg. Nu we gaan zeker niet tot het einde raken. Het stuk van het Pesachmaal dat de Heer Jezus met zijn discipelen heeft op die laatste avond is te belangrijk en ik wil daar heel wat tijd aan besteden. Ik wil het enkel in deze avond inleiden en de volgende keer gaan we er uitvoerig bij stilstaan. Nu wat we zien in hoofdstuk 14 is dat nadat Jezus in hoofdstuk 13 het lot van de tempel heeft aangekondigd, dat we nu in het laatste gedeelte de beschrijving vinden van Jezus' eindbestemming. Want je gaat merken dat Marcus heel weinig aandacht geeft aan de opstanding. Alles draait hoofdzakelijk rond het kruis. En dat heeft natuurlijk alles te maken met zijn insteek van de nieuwe Exodus. Nu, in de aanloop naar wat ons hier vertaald wordt, vinden we de twee hoofdmotieven die voor de rest van Marcus' verhaal wat volgt, bijzonder belangrijk zijn. Je zou die twee hoofdmotieven kunnen omschrijven als twee sporen van een spoorlijn die doorheen de opeenvolgende gebeurtenissen loopt in dit laatste gedeelte van Marcus' verhaal. De aanbrekende feesten die hier beschreven worden en Israëls leiders die vastberaden zijn om Jezus te doden. Nu, enerzijds omschrijven die aanbrekende feesten, want ze zijn niet alleen een terugblik op het verleden, ze wijzen ook vooruit naar wat God van plan is met zijn volk. En anderzijds hebben we hier het voornemen van Israëls leiders om de Heer Jezus te donen. Nu, wat we gaan zien is Gods sublieme wijsheid die zelfs de ongehoorzaamheid en de rebellie van mensen gebruikt om zijn doel te bereiken. Ja, die leiders van Israël, ze menen hun eigen wijsheid een ernstige bedreiging Jezus van Nazareth uit de weg te ruimen. Maar ondanks alles zal God in Jezus hun rebellie gebruiken om zijn nieuw verbond op te richten en een nieuw Pesach voor een nieuw opgericht volk. Dus u merkt hoe belangrijk deze aanloop naar dit gedeelte wel is. Ik moet je niet vertellen, denk ik, dat Pesach het feest is dat de eerste Exodus herdacht. Misschien wel het allerbelangrijkste feest voor Israël, omdat het uitgeleid worden naar de berg Sinaï, de sluiting van het verbond aan de voet van de Sinaï, dat dit de grondslag vormt van Israëls identiteit. Je vraagt, wie is het volk Israël? Dat is het volk dat Yahweh met zijn machtige arm uit Egypte heeft bevrijd en tot zijn eigen volk heeft gemaakt. Dat is het passende antwoord. Nu, zoals God Israël toen op Pesach had verlost, zo zou hij nu opnieuw tussen beiden treden. Dat is wat Israël in de dagen van de Heer Jezus verwacht. Ze verwachten dat op Pesach God tussen beiden zal treden, zoals hij het ook deed bij de eerste Exodus. En ik denk dat, ja, vanuit dit oogpunt gezien, ben ik ervan overtuigd dat de Heer Jezus zijn timing om in deze tijd naar Jeruzalem te komen, dat dat bewust gekozen is. En wat ons bijzonder gaat opvallen, wat ik ga in de kijker zetten, is Jezus zelf bewustzijn. Hij weet waar dat zijn dood om gaat en hij weet waar zijn dood de aanzet toe zal zijn. En hoewel alles rondom de Heer Jezus in de komende gedeeltes, alles valt uiteen. Maar de Heer Jezus is steeds meer gefocust op wat hij zal doen. Dat is heel bijzonder om dit te zien. Je mag niet vergeten, de Heer Jezus is hier al maanden mee bezig. Tot 3 maal toe hebben we gezien dat hij gesproken heeft over zijn eindbestemming, zijn dood in Jeruzalem. En je moet je even verplaatsen in de schoenen van de discipelen. Heb je ooit al iemand zo horen praten over zijn doel in zijn leven? Moet je dat proberen in te beelden? Iemand die zijn doel precies weet, die zijn timing precies schikt, dat hij op de juiste tijd is in Jeruzalem, omdat hij daar naar alle waarschijnlijkheid zal gekruisigd worden. Denk je eens in dat je met die persoon een gesprek aangaat. Om maar een voorbeeld te geven, denk je dat we zo geïnteresseerd zijn in het nieuwe parcours van Tour de France van 2020? Begrijp je wat ik naartoe wil? Want waar moet je nou met de Heer Jezus over praten? Waar moet je over beginnen? Je moet weten, mensen, het gaat hier niet om iemand, om het populair te zeggen, die uit het leven stapt. Hè? Want mensen stappen tegenwoordig uit het leven en de familie erom maken die weg mee naar het moment van de uitstap. Dat is iets helemaal anders. Hè? Begrijp je? Het is hier geen euthanasie, hè? De Heer Jezus gaat hier wel degelijk de kruisdood ondergaan, hè? Ik denk dat de discipelen zich daar heel ongemakkelijk bij gevoeld hebben. Dus zoals ik al aangaf, Israël verwacht dat Yahweh op die zal tussen beide treden op Pesach. Het begin van het feest van de ongezuurde broden. De eerste dag is Pesach en dan op een volgend 6 dagen met ongezuurde broden. Nu, u weet natuurlijk dat dit in oorsprong terugwijst naar het haastig vertrek uit Egypte. Maar het heeft wel een veel diepere betekenis. Het laat ook zien dat Israël geroepen was om een andersoortig volk te zijn. Israël moest een ander karakter tentoonspreiden te midden van de volkeren. Dus, gezien dat zij geroepen zijn om een heilig, rein volk te zijn, wat had de Heer Jezus geleerd in Markus hoofdstuk 7? Inderdaad, de gelijkenis van het kleinste kamertje. Wat dat we gezien hebben, dat ware heiligheid, ware reinheid, dat dat niet erin bestaat dat je verontreinigd kan worden van zaken die van buitenaf je verontreinigen, maar dat het gaat om wat er uit je hart voortkomt. Wat van binnen uit het hart van de mensen gaat naar buiten, de kwade overleggingen, hoererijen, diefstallen, moorden, overspel, hebzucht, boosheden. En je ziet dat ik bedrog onderstreept heb. En ik heb dat bewust gedaan, want dat brengt mij eigenlijk bij het tweede hoofdmotief hier. Het woordje voor bedrog, en dit woordje dat hier nu met list vertaald is, is identiek hetzelfde woordje in de grondtekst. Israëls leiders smeden hier een dodelijk complot door list, bedrog en verraad. Beeld u eens in. We zijn hier op Pesach, het begin van het feest hier van de ongezuurde broden. Het feest dat herdacht, dat God Israël geroepen had om een heilig en rein volk te zijn en niet zoals de volkeren. Wat vinden we? Misleiding, verraad, dat is wat van het hart van Israëls leiders hier uitgaat om Gods gezalfde, Davids Heer nota bene, uit de weg te ruimen. En zij vinden Judas een voorstel om de Heer te verraden en te bedriegen. Eigenlijk super, hè? Het is een geschenk uit de hemel van hen. Ziet u het geweldige contrast tussen de feesten en wat de feesten voorstaan en wat dat de leiders van het volk hier uiteindelijk kenmerkt. Nu, die schriftgeleerden, die spelen hier een heel belangrijke rol. Trouwens, doorheen het ganse verhaal van Marcus hebben we gezien dat zij een hoofdrol spelen in het verzet tegen de Heer Jezus. We zagen ze al in hoofdstuk 1, vers 22, maar ik wil je vooral wijzen op 3, vers 22, weet je nog, de Beelzebul-controverse, waar dat uiteindelijk dat gezantschap uit Jeruzalem komt. Wees er daar? Schriftgeleerden. En hoofdstuk 7, vers 1. Weet je nog? De Heer Jezus en zijn discipelen hun handen niet wassen. Dat is een heel groot probleem, hè? Dus dat is de twee keren dat er een gezantschap uit Jeruzalem komt en dat de schriftgeleerden vermeld worden. En Jezus vermeldt ook nog een keer die schriftgeleerden tweemaal in die drie aankondigingen van zijn lijden. En we zien dat ze zochten hoe dat ze hem met een list zouden grijpen, want zijn ze niet op het feest. Ja, het plan dat zij opvatten, dat moet wel in de luwte van de festiviteiten gebeuren en niet op de piekuren. Dat is wat ze bedoelen, niet op het feest. Ja, het is het feest, maar er zijn momenten dat het feest hoogtepunten kent en er zijn momenten dat het er wat rustiger aan toe gaat. En ze willen de Heer Jezus zien te grijpen op die rustiger momenten en liefst zo ver mogelijk van de menigte. Want de situatie is zo, en ik heb je al vaker op gewezen, dat Israël in die dagen en vooral dan op het feest van Pesach, dat Jeruzalem een waar kruidvat is. Er is niet veel nodig of het zou hier wel een keer in hun gezicht kunnen ontploffen als het hier slecht afloopt. Ik heb je al vaker gezegd dat de spanning op het feest te snijden is. Er heerst een sfeer van verwachting tijdens Pesach. Zou Yahweh deze maal tussen beiden komen of niet? Je moet dat eens voorstellen.
Is dat gebaseerd op profetie dat ze daar een feest
hebben? Ja, natuurlijk, omdat er telkens door de profeten gesproken wordt over een nieuwe exodus. Welke verlossing zou er ooit kunnen model staan voor Israëls definitieve verlossing? En daarom verwachten zij dat dit op deze manier gebeurt. Ja. Je moet ook weten dat Pilatus, dat hij al helemaal niet gesteld is op de Joden, Je zit dat trouwens niet in Jeruzalem met zijn volle hoesting. Judea besturen in die dagen, dat is geen cadeau van Rome. Hè? Niemand denkt er naar dat postje. Als je daar terechtkomt, is het omdat Rome u kwijt wil. Dus die is daar helemaal niet happy. Hè? En de Romeinen die haten ook opschudding en relletjes. En ze hebben wanneer dat die zich voordoen, wel een beetje de neiging om te overreageren. Om het nog maar zwak uit te drukken. Dus er moet niet veel gebeuren of er breken serieuze rellen uit op Pesach in Jeruzalem. Kleine anekdote, en het is geen grap. Flavius Josephus die vertelt dat er rond die tijd twee serieuze rellen waren uitgebroken op Paasfeest die bijna tot een revolutie hadden geleid. In 49 na Christus daar staan de Romeinse soldaten die de orde moeten handhaven opgesteld in de zuilenhang rondom de tempel, zodat ze mooi ganse toneel kunnen overschouwen. En er is een aanbiddingdienst die daar plaatsgrijpt op dat moment. En er is dat een van de legionairs die het lumineuze idee krijgt om zich dat om te draaien en tijdens dat moment van aanbidding met heel grote ijver een stevige wind te laten. Kan je wel voorstellen, denk ik, dat zo'n minachting dat hem meteen de vlam doet in de pan slaan en dat er een revolte uitbreekt. En toen zijn er heel veel mensen omgekomen. En het was niet door die wind, voor alle duidelijkheid, maar door de Romeinen die even daarover reageren. Ik wil je op dat voorbeeld wijzen, omdat je zal zien waarom die overheden hier zo omzichtig te werk gaan. Trouwens, Pilatus heeft nog een eitje te pellen met hen. En dat gaan we zien, dat is één van de achtergrondscenario's die je moet weten om wat er gebeurt wanneer de Heer Jezus wordt voorgeleid om dat te kunnen begrijpen. Maar daar een volgende keer meer over. Trouwens, u weet ook, Jezus is nog altijd enorm populair. En we hebben gezien dat vele mensen hem beschouwen als een gezalfde, als een profeet, als een leraar van God. Je moet wel weten, mensen, zelden in de afgelopen 400 jaar geen profeet niet meer in Israël gezien. Kunt u begrijpen dat mensen aanvoelen dat er iets opnieuw te gebeuren staat? Dus dat is het klimaat waarin dat deze overpriesters en schriftgeleerden zoeken om de Heer Jezus met een list te grijpen. En dat brengt ons eigenlijk bij de Heer Jezus die naar Bethanië buiten de stad gaat, in het huis van een zekere Simon de Melaatse. En ik heb die gebeurtenis daar de ironische zalving van de koning in Bethanië genoemd. Ik zal daar straks wel op terugkomen wat ik daar precies mee bedoel. Nu, wie dat die Simon de Melaatse hier is, is niet echt duidelijk. Naar alle waarschijnlijkheid is het iemand die door de Heer Jezus genezen is. En wat dat zo belangrijk is om te zien, dat in tegenstelling tot in Jeruzalem, de Heer Jezus hier wel welkom is. En er is zelfs een feestmaaltijd aangericht. En misschien ga je zeggen, ja Jos, hoe weet je dat? Dat dat hier een feest is. Dat ligt opgesloten in de woordjes terwijl hij aanlag. Tijdens gewone maaltijden zat men in die dagen aan tafel. Maar tijdens feestelijke gelegenheden had men op de Griekse wijze aanliggen aan tafel. Dus we vinden dat de Heer Jezus hier aanlegt. De vraag is nou natuurlijk, voor wat is die feestmaaltijd aangericht? Ter ere van de Heer Jezus? Ik kan het niet bewijzen, maar ik denk wel dat dit een feestmaaltijd is, terwille van de Heer Jezus die daar aanwezig is in dat huis. De Heer Jezus ontvang was geen gewone gebeurtenis in mensen. En het is belangrijk om gans deze gebeurtenis hier te zien in het licht van Jezus' niet zo triomfantelijke intocht die we overdacht hebben. Buiten de stad in Bethanië krijgt de Heer Jezus hier de gepaste ontvangst. En wat dat hier nu gebeurt, dat had eigenlijk toch moeten plaatsgrijpen bij Jezus' koninklijke intocht. Herinner u nog, bij een koninklijke intocht, toen gaan de mensen van de stad feestelijk uitgedost de stad uit om de koning met zijn ganse entourage te gaan ontvangen. En er is vreugde en er is muziek die klinkt en men begint te zingen en de naam wordt geroemd en geprezen, en er wordt een gigantisch feest aangericht in de stad. Dat is toen niet gebeurd. Maar hier is het feest tot zijn eer. Hier is het feest tot zijn eer. En de persoon die hem de hoogst mogelijke eer schenkt, is hier een vrouw, die nog niet eens uitgenodigd is. De maaltijd is al begonnen, ze liggen aan tafel, wanneer dat deze vrouw hier totaal onverwacht binnenkomt. De maaltijd is al volop aan de gang hier, wanneer dat er een ongenodigde gast komt opdagen. Heel merkwaardige gebeurtenis. Deze vrouw, zo vinden we, die gaat de Heer zijn hoofd zalven met het duurste parfum dat in heel de Bijbel vernoemd wordt. Ja, en Marcus besteedt er wel wat woorden aan. Echte kostbare nard, dus dat betekent dat het dan ook al namaakparfum op de markt was. Anders ga je dat niet zeggen, hè? Marcus zegt ons nadrukkelijk dat hier het echte spul is in mensen. Dit werd geïmporteerd uit India en het was peperduur. 300 denaren is een jaarloon van een doorsnee arbeider. Nu, afhankelijk van de grootte van de albasten flesje, omgezet ligt het tussen de 20.000 en de 50.000 euro. Heb je ook zo'n flesje thuis? Dus begrijp dat deze vrouw niet arm is, hè? Ik heb je al vaker gezegd, in die dagen had 90% van je inkomen aan het eten. Wil je eens uitrekenen hoe lang je moest sparen om dan 300 denaren over te hebben? 10 jaar, hè? Nu, normaal wordt dit niet gedaan. Hè? Er wordt hier gesproken over het hoofd zalven. Wanneer men gasten ontvangt, dan gaat men inderdaad hen begroeten door hen te kussen en te zalven met olie. Moet je benauwd zijn? Ik kan hier al kussen geïntroduceerd. Zalven, dat gaat niet aan beginnen. Maar wat zou haar bedoeling hier zijn? Dat is wel iets om over na te denken. Nu, een andere schriftplaats waar je vindt dat zalven met olie gebruikelijk is. Psalm 23. U zalft mijn hoofd met olie, kennen jullie allemaal. En Lucas 7, vers 46. Waar dat de Jezus bij Simon de Fariseer niet zo goed ontvangen wordt. En zegt van, de kus heb ik niet gekregen van u. Mijn hoofd heb je niet gezalfd. Enzovoort. Dus het is zeer gebruikelijk. Maar niet met parfum, maar wel met olie. Dus dat is hier ja, toch wel iets helemaal anders. Ja. Nu, je ziet dat niet iedereen de daad van deze vrouw kan appreciëren. Sommigen, wordt er gezegd, nemen dit zeer kwalijk en ze gaan haar zelfs uitschelden. Dat is de juiste vertaling hier. Als het in uw Bijbel anders staat, het is weer veel te proper vertaald, ze schelden haar gewoon uit. Hè? Nu, waarom zijn ze zo geschokt? Ja, na de hangbare culturele normen, doe je dat gewoon niet. Hè? In hun ogen is dat absurd en decadent, hè, mensen. Ze kunnen daar niet mee overweg. Het is een verkwisting van geld dat veel beter kon gebruikt worden dan op deze manier, hè, mensen. Ja. Dezelfde krachtige uitdrukking die hier gebruikt wordt, vind je ook in Jezus' reactie bij de belaatse man, Marcus 1, vers 41. He, dat het toen ook verkeerd vertaald was. Indien u wilt, kunt u mij reinigen. Wat zegt de Heer Jezus? Zeer verontwaardigd, ik wil word gereinigd. Ja. Het is dezelfde krachtige uitdrukking hier, die niet zo vaak gebruikt wordt. Dus het gaat hier behoorlijk heftig aan toe, in mensen. Nu, je moet beseffen, een albasten fles, eens dat je ze breekt, kan je het niet meer terugnemen. Nee? Ik kan je niet bedenken, nee, als je zoiets geeft. En dat laat ons zien dat dit een van harte gegeven gave is van deze vrouw. Je kan het niet meer terugnemen. Als zij zeggen dat het veel beter aan de armen kon gegeven worden, geven ze dan zoveel om de armen? Of is dit een overreactie op deze excessieve gave? Denk persoonlijk dat het inderdaad veel eer het tweede is en niet het eerste. De vraag stelt zich natuurlijk, of voor mij toch, waarom denken ze hier meteen aan de armen en niet aan de offerkist in de tempel om in het verhaal te blijven? Inderdaad, Marleen. We zijn in de aanloop naar Pesach en er is een gebruik die zijn achtergrond kent in de uittocht in Egypte. De armen wel doen, goed doen, kent zijn oorsprong in het feit dat wanneer Yahweh in Egypte zijn volk gaat verlossen, dat jaren uitgeperst is als een citroen, arm is als Job, dat de Heere iets heel bijzonders doet, dat hij zorgt dat ze Egypte verlaten, met de rijkdommen van Egypte. Dat is dan nog een beetje een achterstallig loon. Dat is goed, zegt de Heer, kan ik daar wel voor zorgen. En dat was uiteindelijk ja, een uiting van Gods goedertierenheid, van zijn zorg om het welzijn van zijn volk. Hij wil dat zijn volk zich evenzeer ontfermt over de armen en de zwakken, zoals hij zich had ontfermd over zijn arm en zwak volk. Ja. En wie dat Jahweh wil navolgen, zijn karakter wil laten zien, die gaat armen goed doen op Pesach. Dus dat is hier de achtergrond, zo geloof ik, waarom zij direct het hier hebben over de armen. Ja. Kan je mee volgen, mensen? Nu, als deze vrouw die zo bijzondere daad, die excessieve daad verricht, is er wel niets dat erop duidt dat deze vrouw, hoe dat de Heer Jezus nu die daad van haar begreep en gaat toelichten, dat zij Jezus' verklaring voor haar goed werk, dat zij dat voor ogen had. Nergens kunnen we dat hier ontdekken, dat zij met deze bedoeling deed wat dat ze deed. En deze extravagante gave wordt door de Heer Jezus zo verstaan, dat zij aanvoelt wie dat hij is. En dat blijkt ook uit zijn woorden die hij hier spreekt. Dat rijkelijk eerbetoon toont dat Jezus voor haar, en ik denk dat ik dat zo mag zeggen, de koning is, Gods uitverkoren gezalde. En wat dat we vinden is dat Jezus' interpretatie hier veel verder gaat dan dit. Hij zegt, want de armen hebt u altijd bij u. En wanneer u wilt, kunt u hem wel doen, maar hij echter hebt u niet altijd. Weet je nog, het grootste gebod?
De Heer, u had lief, met de Heer, u had de hele ziel, in uw verstand en al uw kracht.
Naast
de lief als uzelf.
Inderdaad. Dus, vanuit dat oogpunt, we moeten de armen ook lief hebben als onszelf. Maar wat geeft de eerste prioriteit? Begrijp je wat de Heer Jezus wil aangeven? Zie je mensen, hoe belangrijk het is om in de context te lezen, want ik zoek dat hier niet ver, hè. Hebben we recentelijk nog iemand gezien die de Heer Jezus dan nog gevraagd had in de tempel? Wat is het grootste gebod? De armen kun je altijd wel doen. Ja, ze altijd, zegt de Heer Jezus. Mij echter niet altijd. Misschien wil je zeggen, ja, maar ja, Jos, uw interpretatie is toch een beetje, wil de Heer Jezus gewoon niet zeggen, kijk, ja, er is niet veel tijd niet meer. Straks sterf ik en word ik weggenomen. Maar ik ben daar helemaal niet van overtuigd. Want herinner u, toen dat er gewezen werd op het feit dat het geen tijd was om te vasten, wat zei de Heer Jezus? Kunnen de bruiloftsgasten zo'n vasten terwijl de bruidegom bij hen is? Maar, zegt hij, er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen wordt weggenomen. En dan zullen zij vasten in die dag. Nu, lieve mensen, de bruidegom in Israëls verhaal, wie is dat? Een profeet? Een Messias? Wie is er met Israël getrouwd? De Messias? De koning? Ja, bij de Heer. In de verbondsluiting op de Sinaï wordt Israël, ja, bij de Heer zijn vrouw, toch? Dat beeld is toch gekend in Israëls geschriften? Dus als de Heer zegt van zichzelf dat hij de bruidegom is, wat zegt hij dan van zichzelf wie dat hij is? Ja, bij de Heer. Ja. Dus als de Heer Jezus ook daar zo spreekt, dat hij spoedig zal er niet meer zijn, maar duidelijk aangeeft wie dat hij is, is het dan vergezocht om ook hier te zien dat de Heer Jezus aangeeft in het licht van het grootste gebod, dat ook hij daar terugwijst op wie hij is, in bedekte termen? Ik denk dat dat helemaal niet onduidelijk is.
Maar ik bedoel hier ook wel te zeggen, dus dat die vrouw dus herkende, maar als meer dan een profeet en dus als koning, maar dat ze niet, dus dat de Heer Jezus niet gezalfd in verband met zijn dood, hè? Dat was niet duidelijk.
Ik wil hier gewoon maar aangeven, kijk, zij gelooft dat Jezus Gods uitverkoren gezalde de koning is. Maar hoe dat Jezus haar dat interpreteert, gaat vele malen verder. Want hij zegt, armen, hij altijd bij u. Maar mij niet. Dus we hebben al gezien dat je naast de liefhebben als jezelf het tweede grootste gebod is. Dat is wat Israël in valt met het laatste gedeelte van Marcus hoofdstuk 12, de weduwe in de tempel. Het was ongehoord dat terwijl de mensen van hun overvloed gaven, dat er een arme weduwe in de midden is. He. Kan dat in Israël? Dus wat de Heer Jezus hier zegt, van kijk, armen ga je altijd hebben, maar mij heb je niet altijd bij u. En daarin zie je de prioriteit. Want naar de mensen proberen, amai Jezus, en jij bent er nog alleen. jezelf niks tekort en je houdt hier een jaarloon dat kan gebruikt worden voor honderden mensen eten te geven. Laat je dat maar toe en vind je dat normaal dat die vrouw dat over je hoofd uitgiet? Wie denk je wel dat je bent? Begrijp je? Dus het punt is hier dat hij zichzelf ziet als jij bij de Heer. Die moet beminnen met alles wat jij in je hebt. En daaraan verbonden die naaste als jezelf. Die naaste kan je altijd goed doen. Maar er is niet veel de kans om dit te doen. Terwijl dat Jezus hier apart is ook in mensen. Dus gezien na dat standaardpatroon van die intocht, is het eerbetoon en de erkentenis van deze vrouw datgene wat de Jezus toen niet kreeg, toen dat hij in Jeruzalem, of naar Jeruzalem, toeging gezeten op een ezelsvuilen. Dus begrijp je, dit is hier heel belangrijk om dit te zien vanuit dit oogpunt. De Jezus gaat nog verder. Hij zegt, ze heeft gedaan wat dat ze kon. Ze heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Ik wil hier toch op wijzen aan het woord in de grondtekst hier voor zalving. Ze heeft gedaan wat ze kon. Ze heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd. Dat woordje hier. In de oorspronkelijke taal komt maar één keer voor. In gans het Nieuwe Testament. Het is niet het gebruikelijke woord voor zalving. Het wordt buiten de Bijbel gebruikt om het balsemen van een stoffelijk overschot aan te duiden. Ja, je ziet dat niet als je een Bijbeltje leest. Dat is heel veelzeggend. Maar toch heb ik er geen probleem mee dat het zo vertaald is. Laat het maar zo staan, maar je gaat zien dat dat nog belangrijk is. Nu bedenk, zal Jezus lichaam op de traditionele manier opgebaard kunnen worden?
Nee.
Wat denken jullie? Moest je eraan twijfelen dat onze zus gelijk heeft, met welke reden gaan de vrouwen op de opstandingsborden naar Jezus graf, voor daar bloemen gaan zetten? Voor hem deftig op te baren zoals het hoort. Snap je, lieve mensen, waarom zegt de Heer Jezus hier dit? Zij doet hier iets van tevoren aan de Heer Jezus, wat niemand mee had kunnen doen. Hè? En ze heeft het nu al. Ik vind dat zo bijzonder. Die vrouw had dat niet beseft, maar de Heer Jezus interpreteert wel zo wat dat ze doet, hè? Maar dit, lieve mensen, en daarom zou ik dat woord laten staan, dit is hier wel een andersoortige zalving, hè? Het is een ironische zalving, want de Heer Jezus zal als koning regeren vanaf het kruis. En het is met het oog op die regering dat de Heer Jezus zalft. Hij regeert vanaf zijn kruis, hè?
De Heer Jezus is niet eerst de koning, dan zal hij met apart uitdoen.
Inderdaad. Daarom spreek ik ook over ironische zalving. Hè. Dat reukwerk werd wel gebruikt om te balsemen. Dus daarom legt de Heer Jezus de link met zijn balseming. Maar tegelijkertijd is het ook een ironische zalving. Omdat Jezus als koning had regeren vanaf het kruis. En zij herkent hem als de koning. Nu in dat verband, herinnert u dat Jezus daar ook al op gezinspeeld had tegen Jacobus en Johannes. Hé, de broertjes bogen nergens, weet je nog? Die zo nederig vroegen aan de Heer Jezus om te mogen zitten aan zijn rechter en aan zijn linkerhand. En wat zegt de Heer Jezus? Dat is niet aan mij voor dat te geven. En in het Marcus Evangelie kan je niet missen, want er is maar op één plaats dat er iemand aan Jezus rechterhand en linkerhand is. En het is op het kruis. Dus zie je wat een ironisch antwoord dat Jezus heeft? Dus de Heer Jezus had er al op gezinspeeld. Dus dit is hier niet ver gezocht, denk ik dan, om te zien dat dit een andersoortige zalving is. Omdat Jezus als koning zal regeren vanaf het kruis in mensen. Ja. Kan je mij volgen? Oké, dan gaan we nog een stapje verder. Want het eindigt, ja voorwaar ik zeg u, overal waar dit evangelie wordt gepredikt in de hele wereld, zal ook van wat deze heeft gedaan gesproken worden tot haar gedachtenis. Nu, heeft Marcus deze goede daad hier in zijn evangelie opgenomen, enkel om deze reden, omdat Jezus dat gezegd had? Ik denk ook niet dat dat de bedoeling is. Maar waarom is het dan zo belangrijk? Wel, ik denk dat we goed moeten voor ogen hebben hier dat dit de eerste en enige persoon is die op buitensporige wijze Jezus bij leven zo'n eer betoont. Dit is de enige persoon die dit doet. En daarom denk je dat dit hier zijn plaats heeft. Hoewel dat op dat moment dat zelf helemaal niets begrijpt daarvan, dat doet er hier niets van af in mensen. Het gaat om hoe dat Jezus dit hier begrijpt. en verklaart: daar de man. Zij heeft gedaan wat zij kon. Recentelijk nog iemand gezien die dit ook gedaan heeft? Gedaan wat ze kon? De weduwe met de twee koperen stukjes. Ja. Zij was in de tempel en ze hoorde niet arm te zijn, heb ik al gezegd. Maar ze had God zo lief dat zij hem alles gaf. Ja. En bedenk dat dat de afsluitende scène was in de tempel, hè, mensen. En dat daarna het oordeel over de tempel komt. En ik denk dat dat niet voor niks is dat zij de afsluiter is. Dat de Heer dat heel duidelijk mee te kennen heeft hoe hij tegen deze dingen aankijkt. Hè. Ik heb dat toen ook uitvoerig bij stilgestaan. Nu, beide vrouwen, die geven niet van hun overvloed zoals gezien werd in de tempel. Hoewel dat de ene natuurlijk ten aanzien van de andere rijk is. Maar het is niet van haar overvloed dat ze geeft. Daar wordt het nadrukkelijk vermeld. Wat ik toch wil onderstrepen, en dat is met het oog op onze zusters, het belang en de erkentenis van vrouwen in dit evangelie is toch wel zeer opmerkelijk. En dan vooral wat in de kijker komt te staan, is geloof, inzicht en toewijding. Laten we eens de revue maar laten passeren. Denk aan de bloedvloeiende vrouw. Het geloof, als ze maar de zoon van zijn kleed aanraakt, zal ik genezen, zegt ze. Denk aan de Syrofenicische vrouw. Haar wijze antwoord. Nee, het brood is niet voor de hondjes, maar er zijn toch kruimeltjes onder de tafel? Weet je nog? Denk aan de weduwe. Wat een toewijding. Niets aan. En het laatste wil je het toch nog geven. Maar wat moet je dan morgen eten? Ik heb nog nooit zo geleefd dat ik niet weet dat ik ga morgen eten. Maar ik denk dat die weduwe dat wel kende. En toch heeft ze alles dat zet. Als dat geen toewijding is. Als dat geen geloof is. Deze vrouw hier. Welke bijzondere liefde en toewijding aan de Heer Jezus. Zo'n grote haven. Is toch gigantisch? En ik denk dat de evangelisten, en zeker Marcus, dat ook heel bewust doen. Om vrouwen zo in de kijker te zetten. Het is algemeen geweten dat in de begintijd van het christendom heel veel vrouwen en slaven zich aangetrokken wisten tot de boodschap van het evangelie. Vrouwen waren in de Grieks-Romeinse cultuur eerder als seksobjecten beschouwd. Spijtig dat moeten zeggen. En ze waren enkel goed om kinderen te krijgen en te zorgen voor nageslacht. Want als man, plezier aan je ergens anders, niet thuis. Dat was de gewoonte. Slaven werden beschouwd als onmensen. Ze waren nog minder waard dan dieren. En wanneer ze tot de Heer Jezus en het evangelie kwamen, begonnen ze te zien wie ze werkelijk waren in het licht van God. En hoe waardevol dat ze waren. En ze werden waarlijk vrijgemaakt. En ik ben in dat verband, eerlijk gezegd, een beetje moe van te horen dat Paulus anti-vrouwen zou zijn. Sommigen zeggen zelfs een vrouwenhater, een onderdrukker van de vrouwen. Nu, ik ken daar heel veel problemen mee. Dat zijn mensen die niet goed de schrift lezen uiteindelijk. Want wanneer dat Paulus de dingen schrijft naar Korinthe, moet je wel beseffen dat de oorzaak van het schrijven het feit is dat deze vrouwen zo'n vrijheid kregen van Paulus, dat in dat geval, als ze er niet mee om kunnen, dat ze die vrijheid gaan misbruiken, en dat ze hun mannen ermee gaan vernederen. Dat is trouwens niet overal het geval. Dus wat Paulus doet, is niks afnemen van die vrijheid die de vrouwen hadden, maar wel een beetje gezond verstand bijbrengen om op een gepaste manier met die vrijheid om te gaan. Je vindt bijvoorbeeld in Macedonië daar helemaal geen probleem mee. Waarom? Omdat in de Grieks-Romeinse cultuur vrouwen waren dat tweederangsburgers, vrouwen hadden daar geen rechten. Maar in Macedonië, in de gemeente van Filippi bijvoorbeeld, kenden vrouwen een veel grotere vrijheid. Wie komt er dat tot geloof in Filippi? Wie begint er daar een thuisgemeente? Lydia de purperverkoopster. Dat was een zelfstandige vrouw, die zaken deed. In de Grieks-Romeinse cultuur was dat nagenoeg ondenkbaar, maar in Macedonië kon dat gerust. Dus je moet weten dat die vrouwen daar geen probleem mee hadden, maar deze vrouwen in Efeze. En in Korinthe, ze waren die gewoon van met zo'n vrijheid om te gaan. En Paulus moet het misbruik van die vrijheid gewoon aan banden leggen en indenken. maar zonder iets af te nemen van hun vrijheid. Ja? Dus heel belangrijk om te zien dat uiteindelijk tot geloof komen in de Heer Jezus een bevrijding was. En dat was de aantrekkingskracht. In Christus is er nog man, nog vrouw, nog slaaf, nog vrije. Iedereen was gelijk. Dat was ongekend in de Grieks-Romeinse cultuur. Nu misschien gaan ze zeggen, maar ja Jos, als dat zo was bij de vroege christenen, en er zijn vele geschriften die dat getuigen, dat vrouwen bijna alles deden in de gemeente, dus dat mannen ook deden, laat dat heel duidelijk zijn. Hoe komt het dan dat dat zo snel veranderd is? Dat heeft vooral te maken met de vroege kerkvaders. Ze waren opgereid in de Griekse filosofie, en in de Griekse filosofie zijn vrouwen tweederangs burgers. Sowieso. Voeg er nog een keer aan toe, een totaal misverstaan van man en vrouw naar de schrift, en voeg er nog een keer aan toe, Genesis hoofdstuk 3, waar dat de vrouw gezien wordt als de oorzaak van de zondeval, een verleidster, waar je moet voor opletten, moet dan geen tekeningetje in de been maken, zeker? En de reformatie heeft daar heel weinig aan veranderd. Ik ga niet in detail treden, maar er zijn voorname theologen uit die periode, waarvan dat beeld dat ze hebben van de vrouw, op zijn zwakst gezegd, zeer laag is. Maar dat was van meet af aan helemaal niet zo, lieve mensen. Ja. En ik denk dat Marcus en de andere evangelisten met opzet vrouwen en toewijding en geloof in de kijker zet. Ik denk dat dat bewust gedaan is. Kan je me daar een beetje in volgen? Wat ons ondertussen brengt bij Judas' verraad. We hebben gezien dat deze vrouw overal wat de evangelie verkondigd wordt, dat van haar gesproken zal worden. Maar we gaan nu nog iemand tegenkomen, maar dat er ook overal van gesproken zal worden, maar niet in dezelfde zin. Nu, ik vraag me eigenlijk af of dat Judas ook onder die klagers werd gevonden die het helemaal niet zo eens waren met die vrouw, dat ze Heer Jezus zo excessief eerde. Of dat hij ook geschokt was door dat liefdebetoon van die vrouw. Ik vraag me ook af of dat dan misschien een aanzet heeft aan het feit wat hij nu gaat doen. Nu, voor alle duidelijkheid, waar hebben we Judas eigenlijk voor het eerst ontmoet in het Marcus-evangelie? Er wordt maar twee keer over hem gesproken. Dat is in die gebeurtenissen hier, en wanneer dat de Heer Jezus op de berg gaat en zijn 12 discipelen roept en hen aanstaat als apostelen, dan worden ze dat allemaal bij naam genoemd. En wat wordt er dan bijgezegd van Judas? Dat hij Jezus zal verraden. Ja, hé? Nu, wat Judas precies drijft om Jezus te verraden, dat wordt dus hier niet vertaald. Je kunt iets vermoeden, maar het wordt ons niet letterlijk vertaald. Dus we moeten daar heel voorzichtig mee zijn. En laat ons ook nog een keer duidelijk zeggen dat Judas Jezus verraadt, was niet omdat hij voorbestemd was, hé, om Jezus te verraden. Ja, hij was niet uitverkoren voor Jezus te verraden, nee, om het zo te zeggen. Het is zijn eigen keuze, zijn eigen verantwoordelijkheid. Nu, waarom wordt dat nu vermeld? Wat is eigenlijk de mogelijke connectie? Wel, we hebben gezien in het vorige gedeelte ging het over geld, over veel geld zelfs. En hier gaat het ook opnieuw over geld, als puntje bij paaltje komt. Maar wat een contrast. Wat is Jezus waard in beider ogen? Voor Judas, maar 30 zilverlingen niet. Dit contrast? En Judas, die gaat zijn centjes krijgen wanneer dat hij de overheden heeft, wat dat ze naar uitzien, he? Tot hun grote blijdschap. Het is een geschenk uit de hemel, he? Wat dat hij gaat doen voor hem? Wil je dat zien? Niet normaal. En wat er hier ook voor mij zo'n gigantisch contrast is, dat je het grootst mogelijke eerbetoon en het afgrijselijkste verraad ziet plaatsgrijpen in één en hetzelfde huis. Als dat geen contrast is. Een ongenoemde vrouw, die een buitenstaander is, en langs de andere kant Judas, die bij Jezus hoort, en zogenaamd binnen is om in Marcus' verhaal te blijven, iemand die 3,5 jaar met de Heer Jezus geweest is, die hem nu ineens gaat verraden. Choqueert dat u? Is een verrader onder Jezus' discipelen zo schokkend en totaal onverwacht? Denk eens aan Israëls geschiedenis. Wat leren we uit Israëls geschiedenis? Dat ze gedurig Jahwe ontrouw zijn en afvallig zijn. Is dat verwonderlijk dat er ook zo'n individu zich onder Jezus volgelingen bevindt? Snap je dat naartoe wel? Ja. Dus het is niet zo schokkend en totaal onverwacht als je het bekijkt vanuit Israëls geschiedenis. Helemaal niet zelfs. Nu, wat is precies het verraad dat Judas pleegt? Wel, ik denk dat we toch duidelijk moeten onderstrepen dat het niet gaat om wie Jezus van zichzelf beweert te zijn. Dat is allemaal niet aan de orde. Hij vertaalt eigenlijk enkel wat dat Jezus verblijf houdt, maar dat ze hem kunnen aantreffen ver weg van de menigte. Of anders gezegd, in sportieve termen, Jezus' whereabouts. Wat ons uiteindelijk brengt bij wat ik noem Jezus' nieuwe Pesachmaal. Daar ga ik nog een klein stukje inleiding over geven en dan is het voorbij voor deze avond. Dus je ziet aan die betiteling dit niet ziet als een gewoon traditioneel Pesachmaal. Want dat is hier de hamvraag waar er al heel lang en tot op de dag van vandaag heel veel discussie rond is. Is Jezus' maaltijd met de 12, is dat een traditioneel Pesachmaal? Het antwoord op die vraag, dat zal allereerst afhangen, broeders en zusters, van de avond waarop dit hier plaatsgrijpt. Ik ga daar niet een hele uitleg over geven, want we zijn hier morgen nog achter, ik kan daar heel veel over zeggen. Maar volgens Johannes greep de maaltijd de avond voordien plaats en is Jezus gestorven wanneer dat de Pesachlammeren werden geslacht. En pas de daaropvolgende avond wordt het Pesachmaal gevierd. Ja. En persoonlijk volg ik Johannes. Er zijn meer en meer uitleggers die ervan overtuigd zijn, als het gaat om historische volgorde, dat Johannes veel correcter is dan Marcus, Matthäus en Lucas. En dat heeft te maken omdat men totaal anders naar het evangelie is beginnen te kijken. Vroeger was Johannes het geestelijke evangelie. En men zag dat zo omdat men dacht dat Johannes de agenda had. Ja, Johannes had zeker een theologische agenda. Maar ondertussen zijn meer en meer mensen ervan overtuigd dat ook Marcus, Matthäus en Lucas een theologische agenda hebben. Marcus bijvoorbeeld de nieuwe Exodus, om maar iets te zeggen. Dus meer en meer zie je dat mensen dit gaan volgen. Dus dat zegt Johannes heel duidelijk op de dag van Pesach, waarop de lammeren geslacht werden, sterft Jezus. Ja? Terwijl dat de overige evangeliën veel eer de indruk geven dat de Heer Jezus deze maaltijd eet op Pesachavond. Lees maar, en op de eerste dag van de ongezuurde broden, dat is Pesach, waarop men het paaslam slacht, zie je? Dus Marcus heeft ook de indruk, evenals Lucas en Matthäus, zeg wel de indruk, dat het gebeurt op Pesachavond. En niet de avond ervoor. Kan je mee volgen? En ik geloof dat het toch de avond ervoor is. Maar zelfs als je dit ziet, op de eerste dag van de ongezuurde broden, waarop het Pesach werd geslacht, wanneer begint die dag? Een dag ervoor in de zesde, nee? Dus als je het in de avond nog heet, is het nog altijd dezelfde dag. Dus, maar goed, als je eigenlijk alle evangeliën wilt in harmonie brengen met elkaar, zijn er heel wat onoplosbare vraagstukken. En dan moet je niet wakker overleggen. Uiteindelijk zie je dat historische geschiedschrijving in de oudheid, dat iets helemaal anders is dan dat van vandaag. En dan moet je gewoon laten staan voor wat dat is. Zij permitteren zich veel meer vrijheid om dingen te vertellen, omdat ze juist een theologische agenda hebben. Het is die agenda die voorop staat, het gaat hem verder dan enkele louter feiten te weergeven. Maar wij vanuit onze moderne wetenschappelijke kijk, moeten enkel maar van de feiten aan, nee? Dat gaat gewoon weg niet. Dus Marcus heeft dus die indruk dat het wel degelijk op Pesachavond doorgaat. En de Heer heeft eigenlijk ook die indruk in dat verband, want hij staat er wel op dat die maaltijd binnen de muren van Jeruzalem gegeten wordt. Het is belangrijk, hè? Pesach heet met de muren van Jeruzalem. Want, ja, nou, wat wijst dat terug? Wat was de uitkomst van de Exodus, waar het lied van Mozes over gaat? Waar zal de Heere hem brengen? Op Gods heilige berg, toch? Hij zal in dat planten. Staat Jeruzalem, de tempelberg, niet symbool voor Gods heilige berg? Wat zou je dan bij uitstek het Pesachfeest vieren? Alle Joden die nu nog in het buitenland verkeren, zeggen iedere keer op Pesachavond tegen elkaar als ze thuis vieren volgend jaar in Jeruzalem. Dus de Heer Jezus wil naar die traditie het ook binnen de muren van Jeruzalem eten. En dan zien we na de maaltijd dat het hele gezelschap naar de traditie de Hallelpsalmen gaat zingen. Maar dat houdt de gelijkenis met de traditie verder ook op. Er zijn hier een heel deel dingen die behoren bij een Pesachmaal dat je hierin terugvindt. Als eerste, Pesach, dat wordt toch traditioneel gevierd in familieverband? En waar is Jezus zijn familie hier? Nergens te vinden. Ja, maar ja, misschien zijn Jos, het is Jezus' nieuwe familie. Ja, het zijn er maar 12. Het is een heel selectief gezelschap in mensen. En de grote afwezige op heel die maaltijd, wat zou je toch moeten zien op tafel staan op een Pesachmaal? Het centrale gegeven, niet eens de maaltijd, het Pesachlam. Het teken van verzoening bij de uittocht. Nergens te vinden. Zou er moeten ook een kom zoutwater op tafel staan, die uiteindelijk de tranen herinnert van de slavernij en de doortocht door de Schelfzee. Wordt er niet van gesproken. Er moeten hier 4 bekers rode wijn op tafel staan. Waarom 4? Om de 4 beloftes te vieren van de Heere God uit Exodus, hoofdstuk 6, vers 6 en vers 7. Ik ben Yahweh. Ik zal u bevrijden van onder het juk van de Egyptenaren, u redden van de slavernij, u verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten. Ik zal u mij tot een volk aannemen en ik zal u tot een God zijn. Deze 4 beloftes worden in deze 4 bekers gesymboliseerd. En er zou ook nog een dessertje moeten op tafel staan. Een fruitmoes. Die herinnerde aan de klei waarmee dat ze bakstenen maakten. En er zouden ook nog bittere kruiden moeten op tafel staan. Die herinnert aan de bitterheid van de slavernij. Al deze zaken vinden wij niet vernoemd. En Jos is niet de eerste die dat opmerkt. Er zijn heel veel mensen die zien dat dit allemaal ontbreekt. Dus mijn conclusie is dat Jezus Pesachmaal bitter weinig lijkt op een traditioneel Pesachmaal. Ja? Nu, waar komt het vandaan? Wel, ik wil u toch op een aantal dingen wijzen die een ander licht werpen op deze maaltijd. Interessant in deze is dat de Qumran-gemeenschap, dat die uitzag naar het grote feest met de Messias, wanneer hij zou komen in het koninkrijk. En je kent die grote feestmaaltijd wel. De wafelenbak van Nero, ken je dat zo vaak verteld. En Nero de stripverhaal, hij altijd met een grote wafelenbak. En wel in de schrift hij dat ook. Het eindigt altijd met een groot feest. Met belegen wijnen en de beste vleesspijzen. Ja, zo eindigt het. En dat wordt gevierd met de Messias. En daar zien zij naar uit. Zelfs in die mate dat binnen de Qumran-gemeenschap de maaltijden die zij elke dag onder elkaar hadden, dat die in het teken stonden van dat heerlijke vooruitzicht. En jullie weten toch hoe dat de eerste christenen toch dezelfde gewoonte hadden? Om dagelijks de hoofdmaaltijd in gemeenschap te eten in het licht van Jezus, wederkomst in heerlijkheid. Maranatha zijn ze constant tegen elkaar. Wat hadden ze voor ogen? Jezus' wederkomst. En lieve mensen, denkt de Jezus ook niet vooruit aan de grote wafelenbak van God in het koninkrijk? Voorwaar, ik zeg u dat ik geenszins meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op die dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. Wat denk je dat dit over gaat? Dus de Jezus ziet eveneens uit naar het grote feest met nieuwe wijn in Gods koninkrijk. Nieuwe wijn is in Israëlse schriften en tradities het symbool van het koninkrijk en de Messias. Trouwens, waarom denk je dat het eerste teken in Johannes water en wijn veranderen is? Wat laat dat zien van de Heer Jezus? Ja? Dus begrijp je, lieve mensen, er is wel iets voor te zeggen dat de Heer Jezus hier geen traditionele Pesachmaaltijd viert. Ik denk dat Jezus hier een gewone maaltijd neemt, met de 12, maar die behandelt als een Pesachmaaltijd. Ja, dat komt hij niet zomaar uit de lucht gevallen, nee. Jezus is al maanden met zijn dood bezig. En wat zien we hier in dit gedeelte? De Heer Jezus had alles geregeld, hè? Moest hij dat veel klaarzetten? Die maaltijd is dat bereid in die bovenzaal. En hij verlangt die laatste maaltijd te houden met het oog op zijn dood. En hij stelt die maaltijd vervolgens in als zijn eigen Pesachmaaltijd. Dus het is een Pesachmaal, Maar niet de traditionele maaltijd, maar Jezus' Pesachmaal. Want zijn dood moet namelijk plaatsgrijpen wanneer dat de lammeren geslacht worden. Hij is het Pesachlam van de nieuwe Exodus, dat de bevrijding brengt uit de ballingschap, niet de ballingschap uit Babylon, niet uit Egypte, maar uit de ballingschap die de zonde teweeg heeft gebracht. Ja? Dus Jezus ziet zijn dood als de gebeurtenis die de nieuwe Exodus mogelijk maakt. Daar ben ik rotsvast van overtuigd. Het is een gewone maaltijd, maar Jezus maakt er zijn Pesachmaaltijd van. En wat wordt er hier uiteindelijk in die maaltijd heel sterk voor de aandacht gebracht? Je weet dat wij bij de eerste Exodus, hij bevrijdde Israël, maar hij bevrijdde niet om zomaar hun eigen ding te doen. Nee, hij voert hen naar de berg Sinaï, en wat vinden we in Exodus 24? Daar had de Heere zijn woord, zijn heerlijk onderwijs verordenen. En wat zegt het volk van God wanneer dat ze het horen? Al de woorden die hij zal spreken, of gesproken heeft, zullen wij doen. En dan worden er brandoffers geslacht, vredeoffers geslacht. Mozes neemt de helft van het bloed, hij doet het in bekkens, en de andere helft van het bloed sprengt hij op het altaar. Dus er wordt daar een verbondseed afgelegd. Hij leest het boek van het verbond voor, en wanneer het volk hoort, hè, zie de insluiting, wat zeggen ze? Alles wat Jahweh gesproken heeft, zullen wij doen, en daarna zullen wij horen. En vervolgens neemt hij het bloed, en sprengt hij het op een zondagskostuum. En zegt hij, zie het bloed van het verbond dat Jahweh met u sluit, op grond van al deze woorden. En ik denk dat heel veelzeggend is, als we vanuit dit licht de woorden van de Heer Jezus en wat hij precies zegt gaan overdenken met elkaar. Ja, ik heb al heel veel boeken over de maaltijd van de Heer gelezen en nog heel wat tijd ingestoken in al die jaren. Maar vanuit Israëls geschiedenis het wellicht gezien, ja, voor zover paaslam, hè, iedereen kan die link leggen. Maar wat er hier met in die verbondsluiting getoond wordt, dat wat de Heer op wijst, dat nu in zijn bloed zal gebeuren, wat voor engagement dat is, daar heb ik nog niet veel over gehoord. Hè? De volgende maal gaan we daar over nadenken. Wat ik op ga wijzen de volgende keer, is dat de parallel met de eerste Exodus ligt in het doel van de bevrijding. Wat was het doel? De sluiting van het verbond. De profeten wijzen daarop dat de Heere een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond van de Sinaï dat ze verbroken hebben. En je weet dan hoe dat zich vertolkt, want het eerste verbond is verbroken, omdat ze niet bij machten waren om het te houden naar Gods gedachten, hè, want de regeltjes volgen, dat konden ze wel. Maar goed, dat is allemaal voor de volgende keer. En ik wil daar ruim mijn tijd voor nemen, om dat vanuit Israëls geschiedenis, de achtergrond van de verbondsluiting, te tonen, want dit is zo belangrijk. En hierbij hak ik het laten, als het goed is.